Haal jij meteen een tutje boven als je baby huilt en verontschuldig je alvast bij anderen? Of geef je misschien meteen de borst of een fles en denk je bij elke kick dat je baby honger heeft? Of kijk je meteen op de klok en zeg je nee, je kan nog geen honger hebben, want het is nog geen tijd? Voel jij je soms gefrustreerd omdat je baby huilt en je niet weet waarom en je niet kan troosten? Dan is deze aflevering iets voor jou. Want vandaag vertel ik over de taal van je baby en wat hij of zij je wil vertellen wanneer die huilt. Hallo, ik ben Nele, mama van 3 en dit is Dicht bij hem verbonden in de eerste 1000 dagen. Een podcast over babydragen, babytaal en babyhandling. Kortom, alles wat jij als mama of papa nodig hebt voor een warme start met je baby. Toen mijn kindjes baby waren, dan was mijn eerste instinct als mama altijd om de borst te geven. Bij elke kick. Nu, frequent voeden is natuurlijk heel goed wanneer je borstvoeding geeft. En de borst geven kan ook enorm troostend werken voor baby's. Maar het is toch niet altijd wat ze nodig hebben. Want misschien huilde mijn baby wel omdat hij ongemakkelijk lag of omdat hij net een boertje moest laten. En als je dan de borst gaat proberen geven, ja dan loopt dat heel moeilijk omdat je natuurlijk niet wil drinken op het moment dat er een boertje in de weg zit. Nu, 6 jaar geleden, tijdens mijn opleiding als draagconsulent, leerde ik de babytaal kennen en een nieuwe wereld ging echt voor mij open. Het heeft mijn kijk op baby's en mijn omgang met baby's echt wel compleet veranderd. En daarom deel ik het heel graag met jullie, zodat ook jullie op een andere manier naar baby's gaan kunnen kijken. Nu, voor we dieper in de huilen duiken, deel ik graag enkele basisprincipes. Eerste principe, belangrijk om te weten, is dat baby's compleet afhankelijk zijn van ons. Ze hebben ons echt nodig. Ze hebben ons nodig om te eten, maar ze hebben ons ook nodig als een broekspijp gedraaid zit en daardoor lastig knelt, of als ze een vuile luier hebben die begint te jeuken. Ze hebben ons nodig als ze te kou hebben, als ze te warm hebben, als er een vervelend boertje in de weg zit, als de zon in hun ogen schijnt. Ze hebben ons nodig om in slaap te vallen als ze moe zijn en ze hebben ons nodig om zich veilig te voelen. Nu, het vervelende is vooral dat baby's nog niet kunnen vertellen wat ze nu precies nodig hebben. Hun enige manier om te communiceren is via lichaamstaal, en dat is uiteraard heel subtiel, en huilen. Dus baby's die huilen nooit zomaar. Huilen is eigenlijk altijd een communicatie. En dat heeft te maken met een overlevingsinstinct. Want hoe beter een babytje aan ons kan duidelijk maken wat hij precies nodig heeft, hoe groter de kans dat hij gaat overleven. Nu, dat huilen, dat doet ook iets met ons. Wanneer een babytje huilt, dat zal je zelf wel voelen, dan, ja, ik weet niet, voel je direct bijna een fysieke reactie en wil je eigenlijk instinctief dat huilen gaan kalmeren. Wetenschappelijk onderzoek heeft er al uitgewezen dat eigenlijk die instinctieve reactie, dat iedereen dat wel een stukje voelt. En dat ligt misschien ook wel in ons eigen overlevingsinstinct. Want als je even terug gaat kijken naar ontwikkeling van de mens, dan hebben wij heel lang als een van de velen rondgezworven over de aarde en dan waren wij niet, ja, veilig en dan waren we ook niet de sterkste soort zoals dat we nu zijn. Dus als wij de wereld rondtrokken, dan was het gewoon heel erg belangrijk dat we geen ongewenste aandacht van roofdieren trokken. Dus als een baby ineens begon te huilen, dan was het gewoon belangrijk dat hij zo snel mogelijk terug stil was, om te voorkomen dat hij ongewenste aandacht van roofdieren of vijanden zou trekken. Dus dat huilen, dat doet ook echt iets met ons. We willen eigenlijk instinctief gaan kijken wat de reden is en dat gaan verhelpen, gaan troosten. Maar hoe weet je nu als mama of papa of als zorgverlener waarom die baby precies huilt? Nu, de meeste mensen hebben daar een aantal strategieën voor. En heel vaak is die strategie het soort van afgaan van een lijstje, een checklist. Heb je honger? Nee. We kijken op de klok. Kan niet, is nog te kort geleden. Ben je misschien moe? Nee, je ziet er niet moe uit. Misschien wil je wel een beetje spelen. En we gaan rondlopen en of een liedje zingen. We checken de pamper en hups, 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 hups. Zo gaan het hele lijstje af. En als je geluk hebt, dan vind je de redenen in je lijstje. Soms lukt dat ook niet. Nu, een tweede strategie die heel vaak wordt aangeraden is, baby's hebben een schema nodig, een routine. Nu, boeken stellen heel vaak schema's voor. Op die leeftijd heeft een baby zoveel voedingen nodig, van zoveel milliliter met zoveel tijd ertussen. Op die leeftijd heeft een baby gemiddeld zoveel slaap nodig per etmaal, zoveel dutjes. Op die leeftijd is een baby ongeveer zoveel kilo en zo groot. Schema's die jou als ouder moeten helpen om die dagelijkse zorg voor de baby op te nemen. Nu, het frustrerende is, geen enkele baby is hetzelfde. En baby's volgen eigenlijk helemaal geen vast schema. En als je dat als ouder merkt, dan wordt het soms wel heel frustrerend of kan het ook wel heel wat onzekerheden oproepen. Vaak wordt er ook voorgesteld om in heel strakke vaste structuur te gaan werken. Slapen, eten, spelen en dan nog bij voorkeur op vaste tijdstippen. Nu, routine is goed, daar ga ik helemaal mee akkoord. Maar het is wel heel belangrijk dat die routine gaat aansluiten bij het natuurlijke lichaamsproces van je baby. En dat is helemaal anders als bij ons als volwassenen. Ja? Stel je voor dat je maag helemaal overhoop ligt en dat iemand je steeds opnieuw weer probeert eten te geven. Hoe frustrerend moet dat niet zijn? Of stel je voor, je moet gaan slapen terwijl je totaal nog niet moe bent. Iemand vertelt je gewoon, kijk, het is 5:00 PM, nu ga ik je in je bed leggen. Nu moet je slapen. Misschien heb je op dat moment nog superveel honger of misschien heb je nog superveel energie. Ja, dan wil je eigenlijk helemaal niet slapen en ga je ook niet snel in slaap vallen. Ja? Of is het misschien het helemaal omgekeerde? Misschien ben je wel supermoe en wil je niet liever dan slapen, maar moet je om welke reden dan ook eerst nog een 3-gangen menu eten, in bad, een heel verhaal beluisteren en wanneer dat je dan eindelijk in bed mag, ben je zo oververmoeid en zo overprikkeld dat je niet meer kan inslapen. Heel erg frustrerend. Want baby's, die kunnen niet kloklezen. Die hebben nog geen tijdsgevoel, ze kunnen nog geen hele dag overzien. Dus structuur en routine is heel belangrijk, maar om dat te gaan vastprikken op vaste momenten op de klok, dat werkt echt heel zelden. Wat is een heel fijne manier om structuur in te bouwen, is om eigenlijk rituelen in te bouwen en vaste manieren waarop dat je die bepaalde momenten gaat aanpakken. Maar om te kiezen wanneer dat je slaap gaat aanbieden en wanneer dat je je baby eten gaat geven en wanneer dat je met je baby een speelmoment gaat hebben, is het veel logischer om te kijken naar je baby. En te kijken wat je baby op dit moment nodig heeft. En als je gaat eten geven op het moment dat je baby honger heeft, en als je je baby een slaapritueel gaat geven, in slaap gaat leggen op het moment dat hij moe is, en als je met je babytje een speelmoment gaat hebben op het moment dat hij wakker en alert is, dan gaat het allemaal zoveel makkelijker. De grote vraag is dan, hoe kun je dan weten wanneer je baby wat nodig heeft? En daar komt de babytaal prachtig bij naar voren. Belangrijk als basisprincipe of als basisidee is dat we geloven dat baby's ook wel weten wat ze willen. Dat is een overlevingsinstinct. Een baby voelt wanneer die honger heeft, voelt wanneer die moe is, voelt wanneer die te koud of te warm heeft. En die weet dat die jou nodig heeft, want die kan het zelf nog niet oplossen. Dus op dat moment dat die een nood voelt, zet een baby alle hens aan dek om jou duidelijk te maken wat hij nu precies nodig heeft. En dat is een overlevingsinstinct. Nu, waar wordt een baby nog mee geboren? Een baby wordt geboren met een heleboel basisreflexen. En die reflexen die helpen om te overleven. Een aantal heel gekende reflexen zijn onder andere de zuigreflex, die uiteraard gaat helpen om een baby drinken als hij honger heeft, maar je hebt bijvoorbeeld ook de grijpreflex die een baby gebruikt om zich vast te helpen houden aan jou als je hem draagt. Nu, ook die communicatiesignalen worden in de eerste levensmaanden door reflexen aangestuurd. En het goede nieuws daaraan is dat die reflexen universeel zijn. Alle baby's hebben die reflexen. Dus je kan die signalen ook echt wel leren kennen en herkennen als je weet waar je op moet letten. En het eerste wat je eigenlijk vooral moet doen is wanneer je baby begint te pruttelen of te huilen of eigenlijk nog voor het huilen, wanneer je baby eigenlijk van alles begint te vertellen met zijn lichaam, kijk niet naar de klok, maar stop met wat je aan het doen bent en kijk en luister naar je baby. En dan ga je heel vaak kunnen herkennen wat die precies nodig heeft. Wat is nu precies die babytaal en hoe is die eigenlijk ontdekt? Ik leg het in een notendop uit en dan ga ik vooral één geluidje uitleggen, zodat je zelf kan starten met herkennen van het geluid bij je baby. Nu, het begon allemaal in 1998 bij een bijzondere Australische mama genaamd Priscilla Dunstan. En Priscilla Dunstan, wat maakte haar zo bijzonder? Ze is eigenlijk geboren met het talent van een absoluut gehoor. Dus zij kan zeer goed geluiden gaan herkennen en ook begrijpen hoe dat geluid eigenlijk gemaakt wordt. En haar bijzonder talent heeft haar eigenlijk geleid naar haar beroep. Zij was namelijk operazangeres, waardoor ze natuurlijk ook heel goed begreep hoe je bepaalde geluiden moet gaan vocaliseren. Nu, in 1998 werd ze dus voor het eerst mama van een zoon, Tom. En Tom, die bleek heel veel te huilen. En Priscilla zat echt met haar handen in het haar. Maar ze geloofde rotsvast dat hij niet zomaar huilde. Dus zij geloofde echt dat het huilen van Tom een bepaalde betekenis had. En wat heeft zij gedaan? Ze is eigenlijk gestart bij het bijhouden van een soort van babydagboek, waarin ze iedere keer opschreef welk geluidje ze specifiek hoorde van Tom en wat ze allemaal geprobeerd had. En op een bepaald moment begon ze bepaalde patronen te zien. Begon ze eigenlijk te herkennen van, tja, iedere keer als hij dit specifiek geluidje maakt tijdens het huilen en ik ververs dan zijn pamper, dan stopt hij, dan werkt hij. En op die manier begon ze eigenlijk verschillende behoeftes te herkennen met eigenlijk de juiste reactie of met de juiste oplossing daarvoor uiteraard. En het leven werd gewoon makkelijker. En stilletjes aan kon ze al een keer eens buiten komen met haar zoon. En wat viel haar toen op, toen ze eigenlijk voor het eerst met haar zoontje naar het winkelcentrum ging, dat ze plots ook andere baby's hoorde huilen en dat ze die andere baby's dezelfde soorten geluiden hoorde maken dan haar eigen zoon Tom. En als ze daar eens beter op ging letten, dan merkte ze ook dat wanneer de ouders van die baby's dezelfde reactie gaven op een bepaald geluid als dat zij herkent dat dat de juiste reactie was, dat ook bleek te werken bij die andere baby's. En toen dacht ze, goh, zou het misschien kunnen dat er een universele taal is van baby's, dat baby's op dezelfde manier een basisbehoefte duidelijk maken. En ze is met die vraag naar haar vader gestapt, die eigenlijk professor was aan de Universiteit van New South Wales. En er is een onderzoek opgestart. Nu, doorheen de jaren zijn er heel wat onderzoeken gedaan naar de Dunstan babytaal en daaruit is vooral naar boven gekomen dat er dus effectief een aantal geluiden zijn die alle baby's maken omdat ze veroorzaakt worden door onderliggende reflexen. Nu, vanuit al die jaren van onderzoek kwamen er eigenlijk 5 behoeftes, 5 manieren van huilen naar boven die eigenlijk alle baby's wereldwijd maken. En dat is het geluid, de behoefte wanneer een baby honger heeft. Dat is een bepaald geluid wanneer een baby moe is, wanneer een baby een boertje moet laten, wanneer een baby buikkrampen heeft en wanneer een baby ongemak ervaart. En dat ongemak, dat kan warm, te koud zijn, dat kan ook een vuile luier zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn dat een baby ongemakkelijk ligt of dat er bijvoorbeeld zonlicht in de ogen schijnt dat heel vervelend is. Dus dat ongemak kan eigenlijk verschillende redenen hebben. En het is eigenlijk net dat geluid dat mij ongelooflijk helpt tijdens draagbegeleidingen met ouders. Alle baby's maken die geluiden net omdat ze reflexmatig zijn. En één van de geluiden leg je heel graag uit. En dat is het geluid dat een baby maakt als die een boertje moet laten. En waarom kies ik dit geluid? Omdat ik gewoon door de jaren heen al gemerkt heb dat puur al het kunnen herkennen van dit geluidje en het dan verhelpen van dat boertje zo ongelooflijk veel kan veranderen voor jou als mama of papa. Want zeker in die eerste weken na de geboorte hebben baby's ongelooflijk veel last van boertjes. En heel vaak gaan ouders wel, ga je wel voor of na een voeding een boertje helpen laten, maar heel veel baby's hebben wel wat moeite om boertjes te kunnen laten. En ik zal je iets verklappen en dan ga je zelf ontdekken wanneer je het geluidje kan herkennen. Baby's moeten veel vaker boertjes laten dan dat gangbaar is geweten. Eigenlijk echt de hele dag door. Want wat is dat nu precies, zo'n boertje? Eigenlijk is zo'n boertje een luchtbelletje dat vastzit onder dat maagklepje van de baby en dat voor heel veel ongemak en onrust kan zorgen. En natuurlijk, baby's leggen heel veel neer. En als een baby neerligt, dan kan dat boertje nergens naartoe. Ja. Nu, instinctief gaat een baby toch een aantal dingen gaan doen om te proberen dat boertje naar boven te wippen. En wat je gaat zien in de lichaamstaal is dat baby's vaak met hun bovenlichaam wat onrustig worden en met hun armpjes zo gaan slaan. En als je baby bloot ligt of in een rompertje alleen aan heeft, dan ga je misschien wel zien dat dat bovenlichaam eigenlijk een beetje samen gaat spannen. En dat is wat er eigenlijk instinctief gebeurt. Je baby gaat eigenlijk, die borstspieren, die gaan eigenlijk een beetje samen gaan spannen, heel ritmisch. Ik toon het nu voor degenen die naar de podcast aan het luisteren zijn en niet aan het kijken zijn naar de aflevering op YouTube met mijn handen. Maar eigenlijk gaan de spieren van die borstkas een stukje gaan samentrekken. En dat maakt dat een baby een heel typisch kort staccato-achtig geluid gaat maken. En het klinkt ongeveer zo. Als dat boertje heel erg lastig is, dan kan het ook wel zijn dat je baby echt wel wat huilt. En dan kan het bijvoorbeeld ook zo klinken. Hoor je de het staccato-gedeelte, zo het afgekapte? Dat is het typische waaraan je dus een boertje herkent. En heel veel ouders die ik het de voorbije jaren heb aangeleerd, die zeggen spontaan, mijn baby doet dat non-stop de hele dag door. We dachten altijd dat hij honger had. Maar de voeding loopt natuurlijk niet goed als je probeert een baby eten te geven terwijl er een vervelend boertje in de weg ligt. Dan heb je eigenlijk twee mogelijkheden die kunnen gebeuren als je op dat moment gaat voeden. Ofwel ga je baby toch drinken en komt nadien alles er explosief terug uit. Ofwel wordt door het drinken dat boertje net, dat luchtbelletje, in het maag-darmstelsel verder naar beneden gedrukt en krijgt je baby later last van kraampjes, wat heel vervelend is. Dus het goed leren herkennen van het geluid van een boertje kan enerzijds de voedingen al veel gemakkelijker gaan maken, want je gaat zien als je baby onrustig wordt en doet. Als je op dat moment heel even je baby helpt om dat boertje eerst naar boven te laten komen, dan gaat hij nadien veel makkelijker kunnen drinken. En het voorkomt ook krampjes als je de lucht eigenlijk iedere keer op het moment dat ze vervelend vastzit naar boven kan helpen gaan. Dus ik ben super benieuwd of jullie ook het geluid onmiddellijk herkennen. Ik beloof je, eens dat je het goed herkent, ga je het overal beginnen horen. Kom je in een winkel, kom je in een supermarkt. Heel vaak als je in de buurt bij een baby komt, ga je horen dat hij een boertje moet laten. En je kan er om een duur niet meer naast gaan horen. Ja? Nu wil je een tip om het boertje naar boven te laten helpen komen. Wat heel fijn werkt, is natuurlijk je baby dragen. En op het moment dat je baby dicht bij jou in de draagdoek of in de draagzak zit, ga je ook voelen dat hij wel onrustig wordt. En op dat moment, als je even gewoon stevig gaat rondstappen, dus niet wiegen, maar echt stappen, stevige stap, dan gaat eigenlijk gewoon de vibratie van jouw voetstappen op de grond die door jouw lichaam komt, gaan helpen om dat boertje naar boven te wippen. Nu, een andere techniek die supergoed helpt om boertjes naar boven te laten komen, is eigenlijk dat je probeert dat middenrif van je baby in beweging te zetten door eigenlijk je baby te laten draaien. Ik doe het opnieuw eventjes voor degenen die via de podcast aan het luisteren zijn, die kunnen dat natuurlijk niet zien. Wil je de techniek zelf leren? Ik heb al een filmpje op YouTube staan. Ik ga de link eronder zetten, waar je kan bekijken wat echt heel goed werkt bij babytjes om ze te helpen ontspannen en om die lastige lucht naar boven te helpen komen. Dus heel benieuwd, hoor je dit geluid vaak bij jouw baby? Hou het een keer een dagje bij en post het onder de video of geef het als een reactie op mijn social media. Ik ben kei benieuwd om jullie reacties te horen. Wil je graag meer leren over de babytaal? Wil je eigenlijk de andere geluiden leren kennen? In september geef ik opnieuw een oudercursus. Die gaat door op vrijdag 23 en maandag 26 september van 12 tot half 2. Ik geef hem online, dus het maakt niet uit van waar in België of Nederland je meeluistert. En eigenlijk gaan we in twee sessies echt die basisgeluiden gaan leren. In het beste geval doe je dit eigenlijk, volg je dit eigenlijk al tijdens je zwangerschap, zodat je al kan gaan beginnen oefenen bij het herkennen van die vijf geluiden. Op het moment dat je kindje geboren is, of als je natuurlijk meevolgt en je kindje is al geboren, dan gaan er ook nog twee weken nazorg in, waarin dat ik jou eigenlijk één op één help om die specifieke geluiden van jouw kindje te leren kennen. En daarnaast krijg je ook nog 5 maanden toegang tot de online sessie met alle geluiden, zodat je dat opnieuw kan gaan beluisteren. Want het is eigenlijk een beetje zoals het aanleren van een vreemde taal. Hoe meer je het hoort, hoe sneller je eigenlijk de woorden gaat herkennen. Nu, voor zorgverleners geef ik ook de opleiding tot babytaaltrainer. En de eerstvolgende editie daarvan die start op 12 september en een tweede sessie op 21 november. Je vindt alle informatie daarover op de website van dietrageschule.be en ik plaats ze allemaal wel hieronder in de info. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Ik hoop vooral dat jullie vanaf vandaag het geluid van een boertje gaan herkennen en niet meer je babytje gaan eten geven, maar eerst dat boertje gaan verhelpen. En dat het leven zo samen al een stukje makkelijker wordt. En ik zie jullie heel graag terug voor de volgende podcast over 2 weken. Dag!